Goedemorgen, broeders en zusters en alle vrienden. Het is voor mij heel bijzonder op deze manier vandaag bij u binnen te mogen en kunnen komen. We willen vanmorgen samen nadenken over een gedeelte uit Gods woord. En het onderwerp voor deze morgen is een onderwerp dat zegt: hoe blijven we in de Heer Jezus Christus? Maar voordat we daarover na gaan denken, willen we eerst met elkaar samen bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat we in uw naam samen mogen komen, ook al is dat ook op deze wonderlijke manier. En zien we elkaar niet direct lijfelijk, maar we danken u, Heer, dat u met uw geest toch tot ons wilt spreken, dat u ons toch met elkaar verbindt in de liefde van de Heer Jezus. We danken u, Heer, dat we ook voor het woord dat we met elkaar willen overdenken een zegen mogen vragen. Wilt u zo met ons zijn, Heer, en wilt u ons genade en kracht geven en geduld en liefde dat wij uw woord tot ons nemen. Wilt u ook onze innerlijke blik verruimen, ons verlichte ogen van het hart geven. Een openbaring door uw Heilige Geest. Dat bidden we u in de genade om Jezus wil, Heer. Amen. We gaan dus met elkaar nadenken over hoe blijven we in de Heer Jezus Christus. En je zou het ook kunnen zeggen, hoe bewaren we onze ziel. We gaan eerst daartoe een paar gedeelten uit het Gods woord lezen. Het eerste vers vindt u in Psalm 121, het zevende vers. Het zijn hele bekende woorden. Daar staat: de Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. En dan het tweede wat we met elkaar willen lezen, is uit Spreuken. Spreuken 4, vers 23. Bescherm je hart boven alles wat te behouden is. In andere vertalingen staan: bewaar je hart boven alles wat te bewaren is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Je hart is in feite het centrum van je ziel. En dan de derde, dat is uit de Thessalonicense brief, het vijfde hoofdstuk, de 23e en 24e vers, ook hele bekende woorden. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw, hij zal het ook doen. Tot zover het woord van God. In het bijzonder willen we dus nadenken over hoe wordt onze ziel bewaard. Hier in de Thessalonicenzenbrief, daar lezen we over de bewaring van geest en ziel en lichaam. Dat wil zeggen de bewaring van de complete mens. Hoe is dat eigenlijk met ons? Hoe zitten wij eigenlijk in elkaar? En dan heb ik geprobeerd om dat in een schema weer te geven. En dat wil ik u nu even laten zien. Ik hoop dat u het kunt zien. U ziet dat in het midden, dat is daar, dat is de geest. En daaromheen is de ziel met de wil en het verstand en het gevoel. En dan ziet u daaromheen dat blauwe. Dat is eigenlijk wat het lichaam voorstelt. En daar ziet u een aantal ingangen in. En die ingangen, dat zijn onze zintuigen. Dat zijn de poorten van onze ziel. En die beïnvloeden ons. Dat is het gehoor en het gevoel dat we hebben door onze huid. En dan hebben we natuurlijk ons gezichtsvermogen en ons ruiken en ons proeven. En al die invloeden, die hebben invloed op onze ziel. Maar er is nog een andere invloed op onze ziel, en dat is vanuit de geest. En zolang we nog niet opnieuw geboren zijn en nog niet het contact werkelijk met God hebben, dan zal de gedachte die uit de geest in ons denken komen altijd menselijke gedachten zijn. Die te maken hebben met onze verlangens, met onze behoeften, met onze willen. En dat is natuurlijk altijd op het horizontale vlak. En dat maakt een groot verschil of je opnieuw geboren bent of niet. En om dat nu duidelijk te maken dat er, als je opnieuw geboren bent, een totaal ander leven in je komt, wil ik u iets laten zien van iets heel eenvoudigs. De Heer Jezus heeft dat namelijk gezegd, dat als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, brengt zij geen vrucht voort. U ziet hier, als het mogelijk is, in het midden van dit schaaltje ziet u een heel klein stipje. En dat is een tarwekorrel. En in die tarwekorrel, daar zit leven. Maar dat leven zie je niet. Je merkt er ook niks van. Als die tarwekorrel blijft liggen, dan gebeurt er niks. En een tarwekorrel kan soms ontzettend lang liggen. En toch is dat leven erin. Er zijn tarwekorrels gevonden in de Egyptische piramide. En die lagen er al wel 2000 jaar. En die hebben zich gezaaid. En wat gebeurt er dan? Als je een tarwekorrel zaait, dan komt dat leven tevoorschijn. Maar het gaat wel ten koste van die tarwekorrel. Die tarwekorrel gaat dood, die vervalt. Maar dan komt er iets uit, een soort spruitje. Dit is niet van een tarwekorrel, maar van een Afrikaantje. Maar het is in elk geval uit een klein zaadje gekomen. En dat zaadje, dat vind je haast niet meer, maar dat plantje, dat is er. En nou is het met een tarwekorrel nog veel mooier, want als die tarwekorrel dan opgroeit en een halm krijgt en een aar, dan zitten in die aar allemaal weer nieuwe tarwekorrels. En die tarwekorrels, die hebben precies hetzelfde leven als in die tarwekorrel die de grond is ingegaan. Maar als je dat leven wilt zien, zul je opnieuw die tarwekorrels moeten zaaien. Die moeten de grond in. Die moeten sterven om leven voort te brengen. Dat heeft de Heer Jezus duidelijk gemaakt. En hij vergeleek zichzelf ook met zo'n tarwekorrel. En is hij niet voor ons de dood ingegaan om ons dat nieuwe leven te schenken? Hij ging niet alleen maar aan het kruis om onze zonden, om daarvoor te boeten, om daarvoor de straf te dragen. Dat was natuurlijk geweldig dat hij dat deed. Dat hij voor onze zonden stierf. En dat weten we bijna allemaal wel. Maar het bijzonder is, hij stierf nog voor iets anders. Hij stierf ook om onze oude natuur mee te laten sterven. Zodat we niet langer slaven van de zonde zouden zijn. Niet langer ons eigen ik zouden dienen, maar hem die ons lief heeft en die voor ons zijn leven heeft gegeven, opdat wij zijn leven in ons zouden krijgen. En dat is zo prachtig uitgedrukt met die tarwekorrel. En als dat leven dan van hem in ons gekomen is, dan mogen we ons weten een kind van God te zijn. Hoe word je nou een kind van God? Ja, dan moet je je eigen leven afleggen. En dat wordt ontzettend duidelijk uitgedrukt in de doop, waarin we zeggen, we zijn met hem gestorven, we zijn met hem begraven en we zijn opgestaan tot een nieuw leven. Daar zit het hele proces in. En dat nieuwe leven, wat we dan ontvangen hebben, dat kan ook alleen maar weer werkelijk gaan werken als wij zelf die dood in Christus aanvaarden. Dat we zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dan is de beïnvloeding van onze ziel een totaal andere. Nog steeds hebben we die zintuigen. En die geven ons indrukken. En die beïnvloeden ons denken. Maar daarnaast komt er de beïnvloeding van de geest van God die in ons is wonen, komen wonen. Dat is zo bijzonder dat de Heer Jezus heeft gezegd, Heer, wij zullen bij je komen wonen. Hij in ons en wij in hem. Dat is werkelijk dat blijven. We hebben een tijdje geleden heel duidelijk met elkaar het gehad over de blik op God werpen. Weet u nog wel, Psalm 125? Nu zijn we bezig met Psalm 121, waarin staat dat hij onze ziel wil bewaren. Hoe doet God dat dan? Dat is de vraag. Dat doet hij door onze gedachten en daarin zijn gedachten te planten. Dat kan alleen als je werkelijk gericht bent op God. Als je in alles afhankelijk wilt zijn van hem. En zolang wij niet werkelijk op hem gericht zijn, gaan we weer op de natuurlijke manier denken. En dat heeft zo zijn gevaren. We kunnen dus alleen maar leven vanuit het geloof in onze dood en zijn leven in ons. We hebben dat geloof ons leven lang nodig. Dat geloof is begonnen toen we een kind van God werden. Maar dat geloof hebben we iedere dag in iedere situatie nodig. Want dat geloof maakt dat God ons dingen kan openbaren. Wat is dat nou eigenlijk, openbaren? De apostel Paulus heeft iets heel bijzonders gebeden. In Efeze 1, het 17e vers, bidt hij dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem. Hadden ze die dan niet, die geest van openbaring? Nee, ze hadden de geest van het kindschap. Maar de geest van openbaring moet ons telkens opnieuw openbaring geven in de situatie waarin we zijn. Hij zegt namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. We hebben straks een erfenis, maar we hebben nu ook een erfenis. En die erfenis die we nu hebben, dat is die geest van de heerlijkheid van de Heer Jezus, die in ons woont en ons de weg door het leven wil wijzen. Want die Johannesbrief zegt, net zoals hij in de wereld was, zijn ook wij in de wereld. Maar hoe was hij dan in de wereld? Hij was in de wereld vol van de liefde van God. Hij was in de wereld vol van de gehoorzaamheid aan God. En nou zegt Johannes, als je werkelijk hem lief hebt, dan moet je zelf ook wandelen zoals hij gewandeld heeft. En dan zeg je natuurlijk ogenblikkelijk, maar dat kan toch helemaal niet. Maar dat kan wel. Dat kan alleen als je werkelijk door de geest van God wandelt. Want daartoe is die geest van God gekomen. Opdat wij dat leven uit hem zullen leven in de situatie van ons bestaan. En dat is nou zo prachtig. Openbaring is altijd op de plek zelf. En in de situatie zelf. Heel veel mensen weten eigenlijk niet zo goed wat openbaring is. En dat wil ik toch een beetje proberen uit te leggen. Openbaring is totaal iets anders dan kennis. Kennis kun je vergaren door in boeken te lezen en met je verstand te doorgronden. Maar de Bijbel is een heel merkwaardig boek. De Bijbel is namelijk een boek van woorden die tot leven komen. In het begin van het Johannesevangelie staat, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dat betekent, de woorden van God die kregen in de persoon van de Heer Jezus leven. Wat hebben wij nodig? Natuurlijk hebben we het woord van God nodig. Maar als dat alleen maar de letter blijft, dan is er nog geen leven. En de Heer Jezus zelf wil in ons komen wonen om ons dat leven te schenken. Het is zo'n groot verschil of we kennis hebben van het woord, of dat we kennis hebben van de levende persoon van de Heer Jezus. Want Hij wil zich aan ons openbaren. En hoe doet Hij dat dan? Er zijn verschillende voorbeelden van in de Bijbel, en dan kun je het misschien beter begrijpen. Ik noem me één voorbeeld uit het Oude Testament van David. David was op een bepaald moment in een grot. U kent misschien die geschiedenis wel. En toen moest Saul, die moest op een bepaald moment zijn behoefte doen. En die was eigenlijk op zoek naar David om hem te doden. Maar toen hij zijn behoefte moest doen, ging hij die grot binnen waar David met zijn mannen achterin zat. En toen kwamen de gedachten. De eerste invloed kwam via de zintuigen. Want zijn medestrijders zeiden: David, dit is je kans. Nu kun je hem met één speerstoot ombrengen. Dan ben je van alle ellende af. Hoef je niet langer te vluchten. Dan kun jij koning worden. God had immers beloofd dat David koning zou worden. Maar dan spreekt God in de gedachten van David. En hij laat hem zien: maar Saul is mijn gezalfde. De gezalfde van de Heer. En die moet jij niet doden. Want dan zul je in je hele leven een diepe spijt van hebben. En David, die besloot om naar de stem van God te luisteren. En dwars tegen de stemmen van zijn vrienden in te gaan. En hij heeft hem niet gedood. Hij heeft zich een slip van de mantel van Saul afgesneden. Om Saul te laten zien dat hij geen kwaad met hem in het zin had. En dat was Davids zielenredding in die situatie. En dat is natuurlijk een heel dramatische voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden in hele eenvoudige zin. Hè, dat je leert wat God je in die situatie wilt zeggen. Dat kan gewoon in je werk zijn. Dat je met je werk bezig bent. En misschien denk je wel dat je dat allemaal kunt, omdat je ervoor geleerd hebt. Maar op een bepaald moment kan het best zo zijn dat je zegt: Heer, wilt u me hier inzicht geven hoe ik dit het beste kan oplossen? En dan wil God je daarin de weg wijzen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Het kan ook zo zijn dat God ons juist in moeilijkheden brengt, opdat we hem beter leren kennen. Dat willen we niet. Moeilijkheden willen wij het liefst ontlopen. We willen het liefst aan God vragen: Heere God, wilt u alstublieft deze moeilijkheden van mij afnemen? Wilt u me uit de gevangenis halen? Wilt u me uit deze moeilijkheden weghalen? Wilt u deze ziekte van me afnemen? Dat zijn allemaal van die hele bekende en ook logische vragen. Maar God kan het soms gebruiken juist om jou iets te leren. Paulus, die had op een bepaald moment, dat zegt hij zelf, een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Dat klinkt niet fijn. Dat is een moeilijke situatie. Daar was hij in geplaatst. Een engel des Satans die de dienstknecht van God slaat. En dan bidt Paulus: Heere, wilt u deze afschuwelijke zaak van mij afnemen? Wilt u mij daarvan bevrijden? Wilt u mij daarvan verlossen? Dat vraagt diezelfde Paulus, die in een ander geval een meisje, dat bezeten was van de boze geest, mocht bevrijden. En hij vraagt het tot 3 keer toe aan de Heer: wilt u mij alstublieft hiervan afhelpen? En weet u wat het antwoord van God is? Nee, Paulus. Dit laten we zo. Want door deze zwakheid kan ik mijn kracht in jouw leven openbaren. De Heer wist nog beter dan Paulus hoe hij in elkaar zat. Hij weet ook beter hoe jij en ik in elkaar zitten. En daarom weet hij de beste weg. En heeft Paulus dit niet afgenomen. En Paulus begreep het, opdat hij zich niet te zeer zou verheffen. Verheffen, dat is eigenlijk hoogmoed. Dat niet de afschuwelijke zonde van de hoogmoed op hem vat zou krijgen. Wij moeten soms in diepe afhankelijkheid leren de weg te gaan. De Heer Jezus geeft ons daar een fantastisch voorbeeld in. Hij ging die weg naar Golgotha. En zijn ziel bad, och Heere, wilt u alstublieft, Vader, indien het mogelijk is, deze drinkbeker aan mij laten voorbijgaan. Maar dan bidt hij er iets heel bijzonders achteraan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij wist wat die wil was. En daarom, toen de soldaten kwamen en zeiden, we zoeken Jezus van Nazareth. Toen zei hij, hier ben ik. En laat die anderen gaan. Maar mij moeten jullie hebben. De Heer Jezus gaf zich volkomen over aan de wil van de Vader. En hij verloor de regie helemaal niet. Het leek alsof al deze dingen hem aangedaan werden door mensen. En natuurlijk was dat ook zo. En het was vreselijk wat hem werd aangedaan. Maar in dat alles ging hij de uiteindelijke weg van overwinning. Ging hij dwars door de moeilijkheden heen. Naar die geweldige paasmorgen waarop hij opstond. En wat we kort geleden met elkaar overdacht hebben. En nu zit hij in de troon en bidt en pleit voor ons. En heeft ons zijn geest gestuurd, opdat wij in zijn voetsporen zouden wandelen. Soms zegt de Heer, nee, dit is mijn weg. En die weg is niet altijd aangenaam voor ons vlees. Integendeel, vaak dwars tegen onze verlangens en willen in. Maar het is zijn weg. En zijn weg is altijd de beste. Ik wil u nog één voorbeeld geven uit de praktijk die ik zelf meemaakte. Het was op een paasmorgen dat op een bepaald moment aan het eind van de dienst er twee vrouwen stonden me op te wachten. En ik kende ze niet. En toen ik naar hen toe kwam, stelden ze zich voor en zeiden, ja, dit is mijn zus, zei de ene, en gisteravond, toen wilde zij zichzelf van het leven beroven. En ik heb haar bij het water weggehaald. En we zijn samen hier vanmorgen naar de dienst gekomen. En ze heeft het woord zo begrepen, dat ze wil vragen of u haar naar Jezus wilt brengen. En toen hebben we een stil plekje opgezocht. En daar vertelde ze me, deze vrouw, vertelde me dat ze een spiritistisch medium was. En dat ze de toekomst voorspelde voor haar familie. En dat ze zo verschrikkelijk veel angsten kende. En dat ze het niet langer kon dragen en dat ze toen had besloten eruit te stappen. Maar nu heb ik gehoord hoe ik ervan af kan komen. Kunt u me alstublieft helpen? En toen heeft ze al haar zonden beleden. En ze is tot Jezus gekomen. En ze werd zo ontzettend blij. 3 weken later gebeurde iets ontzettends. Een neef van hen die de geestelijke controle over de familie hield. Hij was en moslim en spiritist. Ja, dat kan. Want het komt uit dezelfde bron. En die stond voor haar deur. Op een vroege ochtend belde hij aan. En ze deed de deur open en die boom van de man stond voor dat kleine vrouwtje. En die zei, ik heb vernomen dat jij je tot Jezus hebt bekeerd. En dat geloof kom ik er nu uitslaan. En toen heeft hij haar op een verschrikkelijke manier in elkaar geslagen. En zij vertelde me later, ik had 2 stemmen van binnen. En de ene stem zei, pak 1 van die stoelpoten die kapot geslagen heeft en sla terug. En de andere stem zei, bid voor hem. En broeder, ik heb naar die laatste stem geluisterd. En daar zat ze dan voor me. Helemaal. Bont en blauw. En zo bang. En toen dacht ik, ja, kijk. Ze is door de moeilijkheden heen gegaan. Ze heeft niet het recht in eigen handen genomen. Wat haar aangedaan was, was vreselijk. Ik heb haar toen gevraagd. De Heer heeft tegen mij gezegd dat ik jou moet vragen naar de achterdeur. Maar ik weet niet wat het betekent. En toen zei ze tegen mij, ik weet het. Dat zijn mijn toverspullen die nog op zolder liggen. We hebben die toverspullen later in het vuur verbrand. En toen was ze helemaal vrij. Luister altijd naar die stille, zachte stem die in je gedachten komt, om te doen wat de wil van God is. Want dat eert hem. Daarmee wordt je leven datgene wat de Heer bedoelt. Wat zo bijzonder is dat de Heer Jezus in heel die weg van het kruis altijd in de liefde bleef. Hij heeft nooit verwijten gemaakt. Hij heeft voor de moordenaars gebeden. Hij had oog voor zijn moeder. En hij had een hart vol liefde voor de moordenaar die naast hem hing. En die hem vroeg om genade. En als we dat begrijpen, dat die liefde, dat leven, in ons geplant is door de Heilige Geest, willen we dan nog wat anders? Zullen we dan niet de juiste weg volgen die Hij ons voorgeleefd heeft en die Hij ons wilt wijzen in de situatie van elke dag en ieder moment? Ach, als je dat doet, dan ben je zo'n gelukkig mens. Dan heb je vrede. En dan heb je blijdschap door de Heilige Geest. En dan komt straks dat moment dat we hem gaan ontmoeten. En als je zo met hem leeft, kun je hem recht in de ogen kijken. Dan kun je zeggen, Heer Jezus, dank u voor alles wat u in mij en voor mij hebt gedaan. Heer, uw liefde is zo groot. Dan kun je hem lief hebben zoals hij jou lief heeft. En ja, dat is nog allemaal maar het begin. Want het volmaakte, dat komt straks. Maar nu al kun je iets van die volmaakte liefde ervaren in je leven. Als iemand jou dingen tegen jou zegt die je niet bevallen, hoe reageer je dan? Vraag je dan de Heer om wijsheid? Vraag je dan de Heer om genade, om bijvoorbeeld te vergeven? Vraag je om draagkracht, om geduld en liefde, want dat wil hij je allemaal geven. Want dat zijn de vruchten van de Geest. Dat de Heer jullie die mag geven. Dat je zulke verlichte ogen van het hart mag krijgen. Dat je die geest van openbaring mag leren kennen tot eer en glorie van de naam van de Heer Jezus. Dat is het diepste verlangen wat ik hoop dat de Heer jullie in genade mag geven, want hij wil het wel. Het is alleen de vraag, wil jij sterven aan jezelf? Wil jij het absoluut in geloof aanvaarden dat je gestorven bent? En dat jij geen recht meer hebt om je leven te besturen? Dat hij in alles het voor zeggen heeft. En zo zie je dat het een samenwerking is. Zoals we één keer met elkaar hebben overdacht, dat zijn blik op ons moet zijn en hij zijn blik, dat onze blik op hem moet zijn en zijn blik op ons, dat als het ware die blikken elkaar kruisen. Zo is het ook met de bewaring. Ons geloof moet gericht zijn op hem en hij zal doen wat hij beloofd heeft. En dat staat zo prachtig in die psalm. Hij zal je ziel bewaren. Dat jullie deel mag zijn. Amen. We willen nu met elkaar graag danken. Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk danken dat we met elkaar mochten overdenken wat u voor ons wilt doen. Dat u onze ziel wilt bewaren. Dat u ons in elk opzicht datgene wilt geven wat we nodig hebben in de situatie van elke dag. Dat u uw openbaringslicht schenkt in de situatie waarin we zijn. Heer, leer ons zo ons geloof op u te richten. Leer ons zo, Heer, het van u te verwachten. En dank u dat we dan nooit te vergeefs wachten. dat we altijd zullen weten wat u bedoelt. Soms moeten we wachten op het antwoord, Heer. Maar geef ons dan geduld om te wachten en in een diep vertrouwen uit te zien wat uw antwoord is. Verheerlijk zo uw naam in onze levens, Heer. Verheerlijk ze, opdat wij opnieuw vrucht mogen voortbrengen voor u, dat u eert uit genade. Amen.